Dus ik kom buiten en ik zeg tegen mijn ouders van ik heb MS.
Bijna.
Nee, blij. Helemaal blij. Nee, niet bijna. Ja. Blij. Opeens kon ik niet goed meer lopen als in nooit. Opeens kon ik niet goed meer naar de wc. Opeens had ik helse hoofdpijn. Opeens brak er een soort van lichamelijke hel.
Hoe keek jij tegen de toekomst aan?
Oh, heel makkelijk. Eén woord. Uitbehandeld. Dat is wat ze zeiden. Met 33. Dat mag niet.
En wat zijn de risico's die erbij komen kijken?
Dat je dood gaat.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Yes, en deze week neem ik een podcast op met Sarah. Jij was 22 jaar toen je MS geconstateerd krijgt. En eigenlijk gaat het dan allemaal heel snel en beland je vervolgens in een rolstoel en staat de hele toekomst op losse schroeven. Maar nu, 15 jaar later, precies een jaar na een ontzettend heftige stamceltransplantatie in Rusland, kan jij gewoon gaan en staan waar je wil. En volgens mij ligt de hele wereld weer aan je voeten. Ik ben ontzettend blij dat je er bent.
Ja, leuk. Echt super tof.
Hoe gaat het met je?
Ja, waanzinnig goed.
Ja?
Ja, die trap net die ik op ben gelopen, een jaar geleden was dat een no-go geweest. Had je me gewoon echt met z'n tweeën naar boven moeten sjouwen.
We gaan eventjes helemaal bij het begin beginnen. Mm-hmm. Voor de mensen die dat niet weten, wat is MS?
MS is een auto-immuunziekte. Kort door de bocht krijg je door MS littekens in je hoofd, in je hersens. En dat zijn dan zeg maar wonden. En die wonden worden littekens en dat zijn dan harde gebieden. En daardoor vallen dus functies uit.
Ja.
Of raken verstoord.
En wat voor functies zijn dat dan die uitvallen?
Bij mij was dat dus bijvoorbeeld coördinatie. Hè, dan wou ik opstaan van de bank en dan wou ik naar rechts. Maar mijn benen gingen naar links. Mijn blaas krijgt een verstoord signaal. Waardoor het niet uit weet te plassen. Fijne motoriek. Gewoon schrijven, je handtekening zetten. Praten als je vermoeid raakt. Niet op woorden kunnen komen. Cognitieve problemen, als in snel overprikkeld raken of dingen heel makkelijk vergeten. Ja, en zo heb je dus een heel scala van beperkingen die je dus kunt krijgen door MS. En iedereen is daarin ook gewoon anders.
Ja, want welk moment kwam je erachter dat er iets goed mis was?
Ik was met mijn moeder aan het wandelen en ik stond opeens gewoon bevroren op straat. Ik kon niet meer vooruit of achteruit. Mijn moeder zegt, dat is niet leuk, niet grappig, doorlopen. Ik zeg, ja, dat is hartstikke grappig en dat is goed bedoeld van jou, maar dat zit er niet in. En even 10 minuten later zo wou het wel weer. Nou goed, de volgende dag niks aan de hand. Wat is dat dan geweest? En toch kwam het steeds vaker voor dat dus mijn benen gek deden.
Ja, wat bizar. En op welk moment ben je toen naar de huisarts gegaan?
Ja, toen ik echt dacht van, hé, hier zit een patroon in. Dit gebeurt dus vaker. Dan moet er iets zijn. En dan is het moment dat ik bij de huisarts heb aangeklopt. Maar die zegt van, ja, weet je, je hebt een hele stressvolle studie op dit moment. En,
wat studeerde je?
Wat deed ik toen? Communicatie.
Oké, ja.
En je ouders wonen in het buitenland. Het zit je ook allemaal niet mee, bla, bla. Het is stress. Ga jij maar naar de GGZ. Ja, maar je voelt dat wel, dat niet.
Nee.
Nee, dat klopte gewoon niet. Ik wist dat het niet klopte.
Ja, want je wist toen al dat het niet psychisch was. Ja. Want dat zei hij eigenlijk. Hij zei eigenlijk, je bent overprikkeld, wellicht misschien tegen een burn-out aan. Een beetje op die tak zat hij.
Dat, maar heb jij ooit gehoord van iemand die overprikkeld of die tegen een burn-out zit of psychisch, dat je benen het niet meer doen?
Ik weet het niet. Ik zit daarvoor niet genoeg in die stof. Maar
ik ook niet, maar nee. Makes no sense op een of andere manier. En ik voelde ook dat dat niet zo was.
Nee, dus ben je toen door gaan zoeken eigenlijk?
Ja, ik ben toen van huisarts veranderd. Ik dacht van, ik ga jou toch niet overtuigen. En daar heb ik ook eigenlijk helemaal geen zin in.
Nee, dat hoeft ook eigenlijk niet. Want je weet dat er iets goed mis is.
Precies. Ja. En en huisarts nummer 2, die legt mij op een brancard neer. En die begint met zo'n stemvork cirkeltjes om mijn navel te draaien. En die zegt van, je reflexen werken niet mee. Ja, dat zijn mij nog niet zoveel. Nee. Maar hij zegt van, dat is iets neurologisch. Ik ga je doorlinken naar de neuroloog. Ja, vanaf dat moment ging het heel snel.
Ja, en dan kom je bij de neuroloog en dan krijg je de bevestiging van het is MS.
Ja.
En wat gaat er dan in je gedachten om?
Ja, toen blode ik heel fanatiek.
Ja.
En ik was eigenlijk heel lang bang dat ik mijn brein aan flarden had gebloot. Dat ik dacht van, oh ja, moet je nagaan. Hoe hardcore ik dit doe, dat gewoon mijn lichaam bezwijkt onder de amount of wiet die ik tot mij neem. Dus ik heb ook nog gedacht van, oh ja, ik heb vast een hersentumor. Of iets anders heel ernstigs. Dus toen die gozer tegen mij zei, die neuroloog, van je hebt MS. Ja, ik was gewoon opgelucht. Na 5 minuten stond ik buiten. Ik had ook geen vragen, helemaal niet. Ik was helemaal top dit.
Ja.
Ik stond buiten en mijn ouders van, nou, en wat is het dan? Want ze mochten ook niet mee, want ik was dus bang dat mijn neuroloog zou zeggen van, nou, hè, dat blowen, dat heeft je...
Je hersenen beschadigd.
Snap je? Ja. Dus ik zei tegen mijn ouders, blijven jullie maar buiten. En dan vertel ik wel wat er zo meteen uitkomt. Dus ik kom buiten en ik zeg tegen mijn ouders van, ik heb MS.
Bijna.
Nee, helemaal blij. Nee, niet bijna. Ja. Blij. En mijn ouders die beginnen te grienen, die beginnen te janken. Dus ik denk van, nou, wat is dat dan? Ik had er ook nooit van gehoord. En als ik ervan had gehoord, had ik het echt in de categorie reuma of zo. Ja, weet je, je bent dan ook ergens jong, 22, helemaal in de partymodus. Ik was niet bezig met ziek zijn en ik kende geen mensen die ziek waren.
Nee.
Dus ik dacht van, nou, dit is oude vrouwenziekte, maar het zal wel meevallen.
Ja, maar dat viel niet?
Nee, zeker niet.
Nee. Nee. En welk moment kwam het besef dat je dacht... Op welk moment kwam je erachter dat MS wel meer was dan jij misschien op dat moment voor ogen had?
Nou, op een gegeven moment toen ik dus door de neuroloog de diagnose kreeg. In het begin dus van, nou, dit is voor oude mensen, het zal wel meevallen. Maar op een of andere manier, ik weet niet hoe dat werkt. Maar toen begon ik mij dus steeds meer te realiseren van, ik heb dat dus. En het is net alsof in mijn brein toen iets los is geschoten. Zo van, nu gooi je ook de handdoek in de ring. Opeens kon ik niet goed meer lopen als in nooit. Opeens kon ik niet goed meer naar de wc. Opeens had ik helse hoofdpijn. Opeens brak er een soort van lichamelijke hel.
En gaf je er misschien ook een beetje aan toe?
Dat. Ik denk dat dat het echt was.
Ja. En hoe was dat voor je?
Ja, heel zuur. Ja, dat was dat super kut gewoon.
Ja.
Wat is dit nou? Wat heb ik nou in mijn broek hangen?
Ja.
Alleen ik had relapsing remitting MS. Je hebt 4 varianten. En de variant die ik had, zeg maar, betekent dat je pieken en dalen hebt. Dus dan heb je een moment dat je schade hebt, dat je dus een ontsteking hebt. Maar die ontsteking kan ook weer wegtrekken.
Okay.
Dus de klachten die je dan hebt, kunnen ook weer een soort van recht gebreid worden.
En merkte dat ook heel erg dat je in die pieken en dalen leefde?
Ja, eigenlijk wel. Dan had ik een shoep, zo noemen ze zo'n aanval. En dan was het helemaal hommeles. En dan in het ziekenhuis met de prednisonkuur en weet ik veel wat. Maar dan trok het wel weer bij. En dan kon ik eigenlijk mijn gang wel weer gaan.
Ja.
En ik merkte wel dat het steeds meer wat minder werd. Maar het ging zo geleidelijk aan dat ik kon daar eigenlijk prima mee leven.
Werd je ook goed begeleid daarin?
Nee. Of nee. Dat is eigenlijk mijn eigen keus.
Ja.
Weet je. Dat is heel vaag, maar... zo'n ontsteking zit er. En daar kun je eigenlijk niet heel veel aan doen. Dus als ik niks voelde, als ik nergens last van had, ging ik ook niet naar de neuroloog. Dacht ik van, nou ja, goed, weet je, ik weet dat dit een ziekte is wat langzaamaan achteruit gaat. Dus ja, waarom zou ik alle toeters en bellen bij elkaar moeten blazen?
Ja,
geen bericht is goed bericht.
Nee, maar voelde je dan niet een soort van onmacht dat je er niks aan kon doen?
Ja, heel erg.
Ja.
En ik gebruikte wel medicatie, Copaxone, en dat moest ik dan elke dag spuiten. En dat zou dan de ziekte remmen.
Ja.
Dat heb ik 10 jaar heb ik dat gebruikt. En op een gegeven moment dacht ik van, het doet niks meer of zo. Ik weet niet, ja, het is een lichamelijk gevoeletje. Dat ik dacht van, nee, dit weet ik niet. En toen ben ik wel weer naar een neuroloog gegaan. Van, joh, check mij eens even, want ik ben al een poosje niet meer geweest. En ik wil nou eens weten hoe het ervoor staat. En toen bleek ik dus secundair progressieve MS te zijn. En dat is een ander ziektebeeld. Dan heb je niet meer dat je opkrabbelt op het moment dat je een ontsteking hebt.
Okay.
Dan ga je gewoon langzaamaan achteruit.
En wat vertelden ze toen een beetje over de toekomst? Of hoe keek jij tegen de toekomst aan?
Oh, heel makkelijk. 1 woord. Uitbehandeld. Dat is wat ze zeiden. Je hebt nu secundair progressieve MS. Wij kunnen niets meer voor jou doen.
En hoe kwam dat binnen bij jou?
Als een bom. Ja, dat was echt het moment dat ik dacht van... fuck dat, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet mijn leven zijn.
Nee.
Dat kan toch niet? Ik ben 33. Dat mag niet.
Nee. En merk je dat het toen ook steeds sneller ging? Of hoe heb je die periode daarna ervaren?
Echt op de terugweg van het ziekenhuis Vanaf dat moment dat ze me dus die diagnose gaven, heb ik zo gehuild in de auto en helemaal devastated. En vanaf dat moment, het ging al slecht met lopen, maar toen kreeg ik geen voet meer voor de ander.
Nee.
Toen heb ik eigenlijk de handdoek in de ring gegooid.
Ja.
Wederom datzelfde mechanisme dat je je erbij neerlegt.
Ja, machteloosheid.
Exact. En denkt,
toen ben je ook vervolgens verder gaan in de rolstoel? Of helemaal. Had je die toen al?
Nee, ja, die had ik al voor als ik ging winkelen.
Ja.
Of als ik lange afstanden moest lopen. Dat kon ik eigenlijk al niet meer zonder rolstoel. Maar vanaf dat moment was het ook thuis de rolstoel, overal de rolstoel.
Ja. En hoe zou je die fase uit je leven beschrijven? Hoe kijk je daarop terug? Nu is het mooi omdat het natuurlijk nu zo goed gaat.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat je dat als een soort van best wel zwarte bladzijde, of weet ik niet. Maar
jouw, ja, nee, ja. Dat, nee, maar ja, dat is het echt. Op dat moment voelde ik me gewoon echt uit het veld geslagen. De wereld gaat gewoon door en ik sta bij de zijlijn toe te kijken hoe iedereen dan allemaal zo lekker succesvol en leuk en gezellig in het leven staat. En ja, ik telde niet meer mee, voor mijn gevoel.
En was je dan boos? Of kon je het reden? Want jij bent wel iemand die lekker nuchter ook best wel volgens mij goed kan relativeren. Mm-hmm. Hoe ik je nu een paar minuten ken natuurlijk. Wat voor emoties kwamen daarbij kijken?
Ja, heel verdrietig. En machteloos. En ook gewoon heel. Ik werd ook wel strijdlustig daarvan. Dat ik dacht van, fuck, dit kan gewoon niet.
Ja.
Ik moet iets bedenken.
Ja.
Ik moet iets gaan doen.
Want toen de tijd, je vertelde, gebruikte je eigenlijk wiet als medicatie, toch?
Mm-hmm.
En waarom? Dat soort van dat de pijn bestreed?
Ja, want een van de dingen wat echt bij MS hoort, is die zenuwbanen, die zijn zeg maar beschadigd. En daar krijg je zenuwpijn van.
Ja.
En daar word je helemaal wild van. Dat is zo intense kutpijn.
Ja.
Dat trok ik niet. En daar heb je echt wel medicatie voor, maar dat is eigenlijk dan ook rommel als je mij vraagt. En wiet hielp gewoon heel goed.
Ja, dus dat was gewoon jouw uitweg.
Ja, en ik was inmiddels ook thuis. Als in, ik werkte niet meer en ik lag gewoon elke dag thuis. Dus ja, en als je dan moet kiezen of nuchter de hele dag zitten te piekeren over hoe kut je leven wel niet is, of zo stoont als een garnaal op de bank om te Netflixen. Ja, nou ja, goed, voor mij was de keuze heel makkelijk gemaakt.
Ja, nee, ja, ik ben het helemaal niet eens. Ik vind het heel grappig ook. Zit je gewoon lekker de hele dag thuis te blowen?
Hele dag. Vanaf ochtends vroeg tot 's avonds laat was ik zo skaf als ik weet niet wat.
Ja. En hoe was het voor je vriend?
Ja, ik kan het natuurlijk niet voor hem invullen, maar ik denk dat het voor hem heel verdrietig moet zijn geweest.
Ja.
Als je heel veel van iemand houdt en je ziet hoe zo'n meid, deze meid, aftakelt nergens meer iets vindt van, hè, en nu dan? En
nee, je kon je op dat moment natuurlijk nergens aan vastgrijpen. Het was niet een uitzicht, punt.
Nee, nee. Kijk, als ze met de medicatie komen en ze zegt van, nou ja, dit kunnen we eens proberen. Kijken wat dit doet.
Ja.
Heb je in ieder geval iets om je aan op te trekken. Maar dit was gewoon, je bent uitbehandeld.
Ja.
Wij kunnen niets meer voor jou doen.
Welk moment besloot jij verder te gaan kijken?
Nou goed, ik denk dat je hebt vijf fases van rouw, toch? Van die stadia van rouw. Eerst ga je het ontkennen, dan ga je boos worden, vecht worden. Vechten, inderdaad. En ik denk dat ik in het eerste jaar na die diagnose, dat ik al die stadia bij langs heb gelopen.
Ja.
En op een gegeven moment was ik met mijn vriendinnen een avondje aan het borrelen. En ik had mijn computerscherm zo aanstaan. En wij zagen dus dat een vrouw uit mijn dorp die stamceltransplantatie ging doen. En zij was eigenlijk al heel slecht. Ik wist wel dat ze MS had, maar ze was al heel slecht.
Ja.
En toen, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik zeg tegen die meiden van, ik moet dit doen. Ik ga dit doen. Als zij dit gaat doen, moet ik het zeker gaan doen.
Ja.
Want zij had eigenlijk al niets meer te verliezen. Zij was echt super slecht. Tegen kasplant aan. Ik had nog, ondanks dat het slecht ging, vond ik zelf nog dat het, ja, er is nog een heel leven te halen.
Ja.
En toen heb ik echt de kogel door de kerk wat dan ook.
Geschoten.
Dat. Ja, toen dacht ik van ja, dit ga ik nu doen.
Ja, en ook het moest ook snel gebeuren.
Ja.
Oké, want toen ben je gaan kijken, toen ben je uitgekomen in Rusland.
Ja.
Niet verzekerd, dus je moest, wat was het, €65.000 bij elkaar sprokkelen.
Klopt.
Toen begon eigenlijk een soort van jouw, je strijd eigenlijk om dat op te halen.
Ja.
Hoe was dat?
Waanzinnig. Heel zwaar. Want ik wou... kosten wat het kost, dat zelf doen. Mm-hmm. Tuurlijk, ik heb heel veel hulp gehad en heel veel hele belangrijke hulp en alles. Maar ik wou eigenlijk zeg maar wel de kapitein op mijn schip blijven.
Ja.
Het moest de Sarah Kingma show zijn. Het moest helemaal zijn zoals ik ben. En je wil niet weten hoe ik hemel en aarde heb bewogen.
Ja.
Alles op alles gezet. Ja, echt
om dat geld op te halen.
Alles. Ja. In 3 maanden tijd had ik het bij elkaar.
Bizar, toch?
Ja, echt.
Wat zei die arts in Nederland over dat je naar Rusland ging?
Ja, heb ik hem niet verteld. Want op het moment dat hij tegen mij zegt van jij bent uitbehandeld... en het dus niet eens aanbiedt van joh, voor mij ben je uitbehandeld... maar in Rusland of in Zweden hebben ze behandelingen... waar je misschien nog eens naar zou kunnen kijken.
Ja.
Dus op het moment dat je me dat niet aanbiedt, dan kun je deze krijgen.
Dat is ook nooit genoemd.
Nee.
En waarom wordt dat in Nederland niet gedaan?
Ik weet niet of dat mijn plek is. Zij zeggen zelf dat, en met zij bedoel ik het clubje neurologen, wat in Nederland dus bepaalt wat een succesvolle behandeling is voor de MS of wat niet.
Ja.
En zij zeggen zelf dat het te risicovol is voor de winst die je ermee zou kunnen behalen.
En wat zijn de risico's die erbij komen kijken?
Dat je doodgaat.
Oké. En je was je bewust van het risico toen je naar Rusland ging?
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
Ja. En kon je daar nog een soort van mentaal op voorbereiden?
Ja, maar het allereerste wat ik heb gedaan is van... oké, meneer de neuroloog Nederland, jij zegt dat het zo risicovol is. Maar wat is dan dat risico? Ik bedoel, daar zit vast een percentage aan gekoppeld.
Ja.
Hoeveel procent van die mensen die die behandeling doet, overlijdt hierbij? Nou, en dat was ik dan gaan uitzoeken. En dat verschilt dan ook nog per ziekenhuis waar je dit laat doen. En ik wou dus per se naar Moskou, want daar zit koningsstamcel... Dat is dokter Fedorenko en die is eigenlijk pionier op het gebied van deze behandeling.
Ja.
En toen las ik dat de kans dat ik kwam te overlijden tijdens deze behandeling eigenlijk helemaal niet zo groot was.
Weet je nog hoe groot?
Volgens mij is dat nog geen procent.
Meen je dat?
Ja.
Ja?
Ja.
En de kans dat jij binnen hoeveel jaar zou overlijden zonder die behandeling?
Ja, met het tempo. Kijk, ja, dat is moeilijk om
moeilijk
te zeggen.
Het
is moeilijk om in te schatten. Maar met het tempo waar dit mee ging...
Ja.
Het
was voor jou de keuze natuurlijk heel snel gemaakt.
Ja, 100%.
Ja.
100%.
En dan binnen 3 maanden heb je het geld opgehaald.
Ja.
En vlieg je naar Rusland.
Ja.
Met je vriend.
Ja.
Wat voelt er allemaal in je... Hoe voel je je dan?
Ja, maar dan ben je er klaar voor, hoor.
Ja.
Dan heb je er dus naartoe geleefd. Je hebt je ballen bij elkaar geraapt.
Ja.
Het is een now or never verhaal. Nu gaan we.
Ja.
Nu gaan we eventjes halen waar we recht op hebben.
Ja.
Had je er ook zin in? Helemaal.
Ja?
Ik verheugde me er gewoon op.
En wat is een stamceltransplantatie?
Oké, een stamceltransplantatie houdt in dat ze de stamcellen die in jouw bloed zitten,
ja,
in mijn eigen bloed, dus niet uit via een donor of iets, die halen ze via met een dialyseapparaat halen ze die uit je bloed.
Ja.
Die vriezen ze in. Dan leggen ze mij plat met een zware chemotherapie.
Ja, om je hele immuunsysteem af te breken.
Exact. Dan krijg je je stamcellen terug. En dan ontstaat zich een nieuw immuunsysteem.
Wat bizar, toch?
Ja.
Wordt het al veel toegepast in de wereld?
Elke dag voor mensen met leukemie.
Ja.
1-op-1 behandelen. Dat is precies hetzelfde.
Dat wordt wel in Nederland gedaan.
Ja, aan de lopende band.
Maar het is toch bizar dat ze dan niet bij jou dat willen testen in Nederland? Ik bedoel, als de hele techniek er in Nederland al is.
Ja.
Voor leukemiepatiënten.
Ja.
Of ben ik alleen dat ik dat bizar vind dat ze dat niet...
Nee, ik denk met jou en mij heel veel mensen.
Ja.
Echt heel veel mensen die MS hebben en die eigenlijk een doodvonnis hebben gekregen, die hier lucht van krijgen en die denken van ja, fuck dat, dan moet ik toch ook, daar heb ik toch ook recht op.
Ja, en ook verzekerd recht.
Ik bedoel,
niet iedereen lukt het om binnen 3 maanden zoveel geld bij elkaar te spotten.
Nee, en dat realiseer ik me ook. Dat vond ik in het begin wel moeilijk, want ik dacht van jongens, waarom willen ze hem weg?
Ja.
Als dit is wat je wil, dan get your shit together en ga dat fixen.
Ja.
Maar ja, naarmate de tijd verstrijkt, weet ik hoe zo'n privilege het is geweest dat ik ben wie ik ben.
Ja.
De manier hoe ik in het leven sta en hoe ik communicatief vaardig ben. Of ik weet het niet precies waar het aan lag.
Ik denk wel dat je een bepaalde soort van iets uitstraalt waar mensen met je mee kunnen leven. En sociaal ben je natuurlijk sterk. Dus ik denk dat het wel misschien makkelijker voor een persoon is dan iemand die misschien iets meer introvert is en het moeilijker vindt om echt die stap te nemen. Want je gaat natuurlijk mensen wel vragen voor donaties. Dus ja, het is redelijk moeilijk, lijkt me.
Ja, nee, dat is het zeker.
Dus ja, des te knapper natuurlijk hoe dat is gelukt in zo'n korte tijd. Echt heel bizar. Dan ga je de hele behandeling in. Mm-hmm. Hoe is die periode voor je?
Heel zwaar. Want ja, je bent in een land... Rusland is echt een heel andere koek dan Nederland.
Ja.
Gewoon een cultuurverschil. En je spreekt de taal niet. En je weet dat het een impactvolle behandeling is. Dus hoezeer ik me er ook op verheugde... en hoeveel zin ik er ook in had... ja, vond het wel rete spannend.
Ja.
En ook gewoon echt zwaar. Want het is vooral die chemo op een gegeven moment... Ja, ze pompen je helemaal vol met die troep. En ja, ik was echt zo lijp als een raamkozijn. Ik wist bij voor en achter niet meer dat ik leefde.
Nee, ik
zei
ook
hele gekke dingen. Echt bizar gewoon.
Ja, want hoeveel weken heb je chemotherapie?
Nee, die chemotherapie waren 4 dagen.
Oké. Okay.
Achter elkaar. Boom, ja, boom, boom. En in totaal heb ik 4 weken in Moskou gelegen.
Ja, en dan vertelde je in je vlog... en dan doen ze die ketchup, zei je eigenlijk.
Ja.
Noemde je het. Dat is dan de nieuwe... of eigenlijk je oude stamcellen met je nieuwe immuunsysteem.
Exact.
Oké. Okay.
Exact.
En dan moet je revalideren.
Ja.
Dan zit je nog daar. Hoe is dat allemaal daar?
Nou ja, dat revalideren is... kijk, op het moment dat ze die stamcellen er dus in drukken... die, ja, stinken dus echt naar ketchup... Dat, ja, ja, dat verwacht je gewoon niet. Want je zou denken, nou, bloed, nou, dat zou wel een geur hebben. Maar stamcellen ruiken dus gewoon naar tomaten. Ja, oké. Okay,
dat is heel bizar, ja. Ja, ja, maar jij kan het weten.
Nou, ik stond er echt van te kijken. Misschien is dat nog steeds van mijn lijpheid... dat ik dat zo heb gekoppeld. En is dat helemaal niet waar. Maar zo herinner ik het me. En,
van je lijpheid, omdat je gewoon volledig zoveel medicatie op had.
Nou ja, die chemo in die intensiteit... staat echt gelijk aan een halve kilo ketel of zo. Ik was echt helemaal de klus
helemaal
kwijt.
Helemaal.
Helemaal. Echt bizar.
En dan niet op de goede manier, zeg maar.
Nee, nee, totaal niet. Want je bent zo zwak als ik weet niet wat. En ik kon niet op mijn benen staan. En oh, ja, dat was gewoon heel akelig. En dan op het moment dat je dus je stamcellen terugkrijgt... dat is het spannendste moment, hè. Want als die afgestoten worden, ja, dan ben je echt fucked. Want je hebt geen weerstand... helemaal nul. Je zit echt op een nulwaarde. En als dan die stamcellen niet binnenkomen... ja, dan wordt het echt spannend. Maar dat ging dus wel goed.
Wanneer hoorde je dat? Of zien ze dat gelijk?
Op 29 oktober 2019 kreeg ik mijn stamcellen terug. En inderdaad, ze zien gelijk of ze geaccepteerd worden of niet.
Ja.
Dus iedereen was helemaal blij en ik was helemaal lijp. Het was helemaal feest.
Ja, wat goed. En dan ga je weer naar Nederland en dan begint eigenlijk het revalideren.
Ja.
Binnen welke tijd kreeg je door van oké, mijn lichaam gaat weer werken?
Nou, de eerste dagen was ik echt wel heel zwak. En nog euforisch van alle medicatie.
Ja.
Ja, ik was thuis en ja, ook bizar. Ik heb zoveel... geshopt online. Ik had zo'n behoefte, want dit is mijn nieuwe leven. Yeah. En ik moet een nieuw koffiezetapparaat. En ik heb nieuwe washandjes nodig. Ik heb echt iets van 300 washandjes bij de Weekamp besteld. Maar dat is gewoon omdat ik had het gewoon echt niet op orde in mijn hoofd. Dus de hele impulsieve, gekke dingen.
Ben je wel eens bang geweest tijdens dat hele proces in Rusland?
Ja, denk ik wel. Wel, want alle communicatie, zeg maar, alle stamcellen en alles wat erin gaat en eruit gaat, gaat via een neklijn.
Ja.
En dat is een soort buisje wat ze in je slagaderen plaatsen. Een soort navelstreng.
Ja.
Oh, en daar had ik zo mijn broek van vol.
Ja.
Oh, dat moet zoveel pijn doen.
Deed het pijn?
Nee.
Het viel mee?
Ja. Ja, echt bizar.
Wat deed het meest pijn aan die hele behandeling?
Ja, er is eigenlijk niet echt sprake van pijn. Het is eigenlijk ongemak. Ik vond bijvoorbeeld aan dat stamcellen verzamelen, aan dat apparaat liggen, dat vond ik, een hele misère gevoel.
Ja.
Ja, gewoon akelig gevoel, maar echt pijn. Ik heb niet echt pijn gehad.
Nee? Goed wel voor je.
Ja, wel. Ja. Ja.
En wel heel veel ongemakken, want je kan natuurlijk veel niet.
Je kunt veel niet en je voelt je echt wel shitty, hoor.
Ja.
Echt ziek. Ik bedoel, op het moment dat je dus die chemo's hebt gehad, ben je echt ziek. Maar dat, ik weet niet, vind jij griep pijn doen?
Nee, ik ben ook al heel lang niet grieperig geweest, moet ik zeggen. Dus ik weet dat wel op de basisschool en zo.
Ja.
Maar ik kan het niet heel goed meer heugen. Het is meer gewoon een heel onpasselijk gevoel.
Nou, dat.
Ja.
Maar dat is met die behandeling net zo. Niks heeft echt pijn gedaan.
Nee. Wat voor energie geeft het je het moment dat je merkt dat je weer kan gaan? En misschien ook dat je soms te snel gaat. Of dat het, hoe is die periode voor je geweest?
Ja, ik merkte bijvoorbeeld, toen was ik teruggekomen uit Moskou. En ik denk, die eerste week al, heel voorzichtig uit mijn bed uit. En ik ging voor mijn hond, ging ik zijn bakje water vullen. Want dat was op en het beest moet water drinken. En normaal gesproken pak ik altijd eerst een handdoek en dan vul ik het bakje. En dan loop ik met het handdoek onder het bakje. Want door mijn verstoorde motoriek klotst het alle kanten op. En ik was nu de handdoek vergeten of ik had er niet bij stilgestaan. En in één rechte lijn, zonder een druppel te morsen, kon ik balans houden. Toen dacht ik bij mezelf van, jongens, wacht maar. Dit begint erop te lijken.
He's back.
Nou, echt 100%. En dan een dag later heel voorzichtig aan de trap oplopen. Dat had ik ook al heel lang niet meer gedaan. Ik had de traplift. Want ik kon gewoon de trap niet oplopen. En dat ging ook goed.
Yeah.
En toen 2 weken later dacht ik van, nou weet je, ik ga eens een rondje met de hond lopen. Kijken wat dat doet. En dat ging goed. En ik viel gewoon eigenlijk van de ene verbazing in de andere. En het was een fucking feest.
Ja?
Mijn nieuwe, de ontvouwde zich gewoon een nieuw leven. Ik noem dit ook mijn leven 2.0.
Ja.
Dat is het echt.
En ben je in het leven 2.0 ook meer dankbaar? Merk je dat?
Ja, wat denk je?
Ja, nee, het klopt. Ja. Maar zeg maar, ik kan me voorstellen dat je bij elke kleine overwinning zo ongelooflijk veel geluk voelt.
Helemaal wild.
Ja.
Helemaal wild. Zo blij. Zo fucking blij dat ik de kans heb gekregen. Dat ik de kans heb genomen. Dat het gewoon is gelukt.
Ja, dat ook vooral.
Het, weet je, soms denk ik wel eens van, hoe zou ik naar dit verhaal kijken als ik niemand zou kennen? Weet je, je moet het zien om te geloven of zo.
Daar moeten ook mensen jouw verhaal horen. Al is het maar die ene persoon die hier weer energie uitput om dat ook te gaan doen, kan ik me voorstellen dat dat... Ja.
Dat is mijn missie.
Ja. En hoe blijf je dat hele proces zo strijdlustig en zo positief? Ondanks dat je natuurlijk soms een beetje monstertje was.
Maar ook in dat monster zat heel veel energie, hè?
Ja.
Ik bedoel, dat was geen surfmonster. Dat
was een gezellig monster.
Dat was een pittig monster. Ja, ik denk dat voor een heel groot deel met mijn karakter te maken heeft. Maar het is ook een way of living en daarmee een keuze. Je kunt 2 dingen doen. Of je knakt of je buigt. Of je maakt er wat van, of je gaat janken. En dat is vast niet voor iedereen zo, maar voor mij heel sterk wel.
Ja.
En ik kies er gewoon voor om dit met veel herrie en veel energie en veel kabaal aan te gaan.
Ja.
Dat is een beetje, dat is hoe het gaat bij mij.
Ik denk ook dat misschien vooral in coronatijd het ook super belangrijk is om met een positieve mindset in het leven te staan. Wat is jouw kijk daarop?
Nou, om heel eerlijk te zijn, ik snap het allemaal. Want weet je, zo corona is ook heel impactvol en iedereen schrikt en is bang of weet ik veel wat. Maar dan vervolgens gaan lopen zeiken omdat je niet op vakantie kunt. Of lopen jammeren dat je de kroeg niet meer in kunt. Of hè, want je wordt zo beperkt in je vrijheid. Dan denk ik wel eens bij mezelf van, joh, ja, vind je dat? Vind je echt dat je hiermee beperkt wordt in je vrijheid? Wissel 1 dag met hoe ik vorig jaar was.
Ja.
Kijken hoeveel noten je dan nog op zang hebt. Weet je, voel je gewoon blessed. Hoe heet dat? Tel je zegeningen. Wees gewoon blij met wat je hebt.
Ja.
Want je hebt geen idee wat je voor goud in handen hebt op het moment dat je gezond bent.
Ja.
En ik weet, het klinkt heel cliché en dat snap ik echt wel heel goed. Maar you bet your ass dat het echt zo is.
Ja.
Het is echt zo.
Het nieuwe leven, Saarkie 2.0. Wat zijn jouw toekomstplannen?
Nou, helemaal losgaan. Nu heb ik alles in huis om dat leven, om alle dromen na te jagen die ik had. En dat doe ik ook.
Wat zijn die dromen?
Nou, wat mij heel erg op is gevallen toen ik ziek was, was op het moment dat je dus een hulpmiddel nodig hebt, een rollator of een rolstoel of een wandelstok of I don't care wat dat is of bordeauxrood of donkerblauw en met een beetje geluk champagnekleurig. Maar daarmee vind ik dus dat de gebruiker in een hoek van de maatschappij wordt geduwd, waarin je een zielepietje bent.
Ja.
Je mag niet meer kiezen. Je weet, vroeger, als je niet kon kijken, kreeg je shampootglazen. En nu kun je weer zien en klaar. Maar vandaag de dag dragen zelfs mensen die geen bril nodig hebben, dragen een montuur. Dat is helemaal iets geworden waarmee je jezelf kunt profileren.
Ja.
Ja, hoe zit dat met hulpmiddelen dan?
Ja,
dat moet toch ook kunnen?
Ja.
Weet je, MS was voor mij ooit 5% van wie ik was. Toen een poosje 10% van wie ik was. Maar het is nooit de volle 100% van wie Sarah is.
Ja.
Ik ben ook heel veel wel. En ik vind gewoon dat een hulpmiddel moet empowerend werken. Moet juist jou het gevoel geven van wie fuck dat, jongen. Ja. Ik kan dit wel hebben, maar kijk eens naar mijn rolstoel.
Hoe vet is mijn rolstoel, ja.
Snap je? Mijn rolstoel zag je van een kilometer afstand aankomen.
Ja.
Die was ook een geel met Amsterdamse geborduurde bloemen erop. En helemaal zoals ik vond dat ik eruit wou zien.
Ja.
Nou, en dat gaf mij ook kracht. Weet je, soms zagen mensen mij wel en dan dacht ik van, nou zie je, ze kijken naar me. Maar niet omdat ik in een rolstoel zit. Ze kijken naar me omdat ik gewoon zo'n fucking vette rolstoel heb.
Ja.
En dat doet heel veel in je hoofd. En dat doet heel veel met je zelfvertrouwen.
Ja, want mensen gaan erdoor lachen of toch ook?
Ja, mensen voelen dat. Voelen die energie. En dat helpt gewoon in de relatie tot de ander.
Ja.
En in de relatie tot jezelf.
Dus je wil eigenlijk veranderen dat hulpmiddelen iets hipper worden?
Niet iets.
Volledig hipper.
Helemaal. Ja. Helemaal anders. Want ik wil gewoon de nieuwe bol.com van mooie hulpmiddelen worden.
Ja, vind ik een heel mooi streven. En als je nu kijkt naar de toekomst fysiek gezien,
ja,
ben jij dan nu helemaal soort van genezen? Of blijf je altijd MS hebben? Ik weet dat dat zo is, dus het is een beetje een open vraag natuurlijk.
Ja, nee, ja. Heel goed. Nee, je hebt vandaag de dag is er nog niks wat MS kan genezen. Maar de stamceltransplantatie heeft het stopgezet.
Ja.
Dus als het goed is, komen er geen fratsen meer bij.
Nee, dus het ziet er eigenlijk gewoon naar uit dat je gewoon je leven gewoon alles weer kan.
Ja, ik ga er gewoon vanuit.
Ja.
Ik ga er gewoon vanuit.
Zijn er dingen die jij nu nog niet kan?
Ja, uitplassen. Ik katheteriseer nog steeds.
Oké. Okay.
Ja.
Ja.
Maar verder is het... sky's the limit. Ik doe echt alles wat ik in mijn kop heb zitten, doe ik.
Ja. En blow je nog?
Nee. Nee, ik ben met een plan bezig. Want die hulpmiddelenwinkel van mij, dat kost heel veel geld, dat idee. En er moet een toffe website komen en ik weet niet wat allemaal. Maar dat geld heb ik niet. Ik kom nog steeds uit een wajong, dat is een uitkering. Dus nou ja, gewoon, er is gewoon geen monies on the bank. En ik ben nu panties aan het verkopen.
Leuk, vertel.
Ja, panty pushers.
Ja.
Van Beukum door de panty dacht ik van, ik moet iets verzinnen om geld bij elkaar te krijgen.
Want dat was jouw motto toenertijd.
Het was toen mijn motto. Ja. En nou, in Drenthe kijkt niemand op van Beuk door de panty. Maar
ik vind het wel leuk.
Ik dacht van, nou ja, goed, ik ga daar het grote publiek niet mee aanspreken. Dus mijn partner in crime, Jan Willem, die heeft daar de panty pushers van gemaakt.
Ja.
En op die manier zijn we nu panties aan het verkopen.
Ja.
Ik heb een hele vette shoot opgenomen.
Leuk.
Met allemaal ambassadrices, met allemaal een fysieke beperking. Want ook dat moet anders, weet je, wat ik je net ook al zei. We zijn niet 100% beperkt. Het is een deel van wie we zijn. En ik vind gewoon dat 2020, man, kom op.
Ja, maar dat is ook wat ik in deze podcast wil bereiken, weet je wel. Ik wil gewoon de mooie verhalen vertellen, maar ook niet dat we alleen blind staan of van een bepaalde ziekte of een beperking. Maar gewoon, wie is de persoon, wat zijn de ambities en hoe kan deze persoon dit zo positief hebben getuned, weet je wel.
Precies.
Ik denk dat mensen daar zo ongelooflijk veel van kunnen leren.
Ja, 100%.
Ja. Maar wat vet. Dus die panties en het geld dat je daarmee ophaalt, ga je dan eigenlijk weer stoppen in het, ik noem het even, het bol.com beperking bedrijf.
Helemaal. Dat
heb je daar een naam voor?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, eigenlijk nog niet.
Nee.
Nee.
Wat zou je willen meegeven aan mensen die misschien nu geconstateerd zijn met een beginnende fase van MS?
Eigenlijk, dat wil ik benadrukken en hoop ik ook gewoon dat je deze voelt. Degene die luistert met MS. Jij bent baas over jouzelf. Kijk, een neuroloog heeft gestudeerd en weet heel veel. Maar uiteindelijk ben jij degene die het potje poker speelt. Jij besluit of jij met twee azen all-in gaat, of dat je dat misschien met een 3 en een 4 doet. Jij bent je eigen baas. En tuurlijk moet je al het advies ter harte nemen. Maar uiteindelijk ben jij degene die dus ervoor kiest hoe haar of zijn leven eruit moet zien.
Ja.
En dat mis ik heel vaak. Ja, maar mijn neuroloog heeft gezegd... Ja, maar jouw neuroloog is gewoon niks meer en niks minder... dan gewoon ook maar een sterveling. Is geen god of zo.
Nee, het is niet de waarheid.
Nee, helemaal niet. Kijk naar mij. In Nederland zeggen ze, ik ben uitbehandeld. Vervolgens ga ik naar Moskou. En ik ben gewoon niet eens meer de persoon... Ik lijk er niet eens meer op.
Bizar.
Exact.
Heb je veel soortgelijke personen gesproken met zo'n verhaal?
Ja.
Ja?
Ja, dat sterkte mij natuurlijk ook enorm. Dat is het eerste wat je gaat doen op het moment dat je denkt van... oh, dit zou mij wel eens kunnen helpen. Ga je op zoek naar mensen die dat of al hebben gedaan... of dat ook van plan zijn te doen.
In welk stadium kan je het eigenlijk doen, een stamceltransplantatie?
Ja, nou, dat is ook zo'n enorm groot misverstand. Want in Nederland zeggen ze... je moet eigenlijk wel redelijk slecht eraan toe zijn. Wil dit enigszins voor jou helpen?
Ja.
In Rusland, dokter Fedorenko, die zei... Nou ga ik hem even erin klappen.
Ja.
Sarah, this treatment is indicated for everyone with MS. Want wat doe je? Je zet de ziekte stop.
Ja. Hoe dus eerder liever in je het beginstadium.
Doet, toch?
Ja.
Dus stel je voor, je hebt de auto en je banden, je profiel begint af te nemen. En dat zie jij. Wacht jij totdat je gladde banden hebt en alle kanten op kunt slippen? Of zeg je van, hey, het profiel wordt minder, laat ik er even nieuwe banden onder zetten.
Ja.
Snap? Dit is hetzelfde. Hoe eerder je dit
stopzet, ja.
hoe minder stront je aan de knikken
ja,
krijgt.
En hoe minder schade je oploopt.
Exact.
Maar is het zo dat als je het in een beginstadium doet, dan heb je alsnog die kans om te overlijden?
Ja, tuurlijk. Dat zeker. Want de kans dat je komt te overlijden, waar zit hem daar? Nee, waar zit hem dat in? Ja, waar zit hem dat in? Dat is natuurlijk omdat ze met die chemo je... waardes helemaal plat legt. Dus je hebt geen immuunsysteem meer. Op het moment dat je...
Zo moet je ook in de isolatie.
Je moet ook in isolatie kijken. En als je dan een longontsteking... of ik weet niet wat voor ontsteking krijgt... die kun je niet aanvechten.
Nee.
Kijk, en dan kun je overlijden. Maar als jij niet gezond bent... om wat voor reden dan ook... behalve dan MS... ga je deze behandeling niet eens aan. Ze trekken je eerst helemaal binnenste buiten... werkt je hart goed? Hoe werken je nieren?
Ja, ze willen geen risico nemen.
Nul.
Nee.
Nul. Dus die kans dat je overlijdt in zo'n isolatie... want je ligt echt in een hok en niks en niemand komt bij je...
Nee.
Is gewoon heel klein. De kans dat jij dit weekend de lotto wint... is groter dan dat je daar komt overlijden.
Ja, terwijl ze in Nederland dat andersom zeiden, toch?
Exact.
Deze arts in Rusland... ik heb dat stukje film ook gezien. Daar was ik zelf ook best wel ben ik door geraakt. Dat jij hem een knuffel gaf. En dat hij eigenlijk zei van het is allemaal goed gegaan. En dat moment. Kan je ons daar meenemen?
Ja. Om te beginnen. Er is zo'n groot verschil met hoe ze daar. En dat zal vast niet in elk ziekenhuis in Rusland zijn. Maar wat mij heel erg opviel was. Dat deze arts elke ochtend bij mijn bed stond. En elke ochtend mij zo boosten qua positiviteit. Van het gaat hartstikke lekker. Je bent een modelpatiënt. Man. Ik wou dat iedereen het deed zoals jij. En weet ik veel wat. Maar je wil niet weten wat dat met je doet.
Ja.
Want dan voel je je een soort van uitverkoren. Dan denk je, ja, kijk, mij eens even een lekker patiëntje zijn hier. Ik rock dit gewoon.
Ja.
En dat maakt dat je daar gewoon helemaal het beste van maakt. Dat al om te beginnen. Vervolgens elke dag dus bij mij komen. Vragen hoe het met me gaat. Het voelde meer als een buurman dan als een
dokter.
Een dokter. Ja. En het is ook nog een fancy dokter met ik weet niet hoeveel titels. Hier in Nederland gaan mensen daarmee om alsof ze één op één met God staan. Van nou, hè, dokter, dank u. Met u praten en heel wel edel geleerde dokter. Hè, mijn leven ligt in uw handen. En, een soort van neerbuigend of zo. Ik weet niet wat dat is.
Waardoor die artsen ook minder misschien meegaand zijn.
Snap je?
Ja.
En daar...
Niet gewoon om nu niet. Iedereen over één kant te scheren, hoor. Trouwens.
Helemaal niet, want er zit enorm veel verschil in. Ik heb ook wel neurologen gesproken die hartstikke hip... en één op één met hun patiënt omgaan... en gelijkwaardige relatie en alles. Ja. Maar ook absoluut niet.
Ja.
En dit was deze dokter, deze arts... die op een gegeven moment heb ik dan die 4 weken doorlopen... en hij legt mij uit van nou dit en dit is er allemaal gebeurd... hier moet je rekening mee houden, vandaag ga je naar huis... en van harte gefeliciteerd met je nieuwe leven... want je hebt het perfect gedaan. En ik heb alles vertrouwen erin. En jij gaat je nieuwe leven rocken.
Ja.
En dan zegt hij tegen mij, stand up. Ja, dan moet ik uit de rolstoel moet ik staan. Terwijl ik echt amper op mijn benen kon staan. Maar ik moest opstaan. Ik moest op dat moment, werd ik gewoon gedwongen om in mezelf te geloven. Dat ik kon staan. En dan pakt hij me vast. En dan geeft hij me een knuffel en een kus. En op dat moment, ja, breek ik.
Ja.
En als ik het vertel, voel ik het weer achter mijn ogen jeuken.
Ja, maar ik voel het nu ook, hoor. Bij mij komt het dan ook, zeg maar, als jij dit met zoveel passie dat moment vertelt.
Ja. Ja, toen dacht ik van, jongens, dit is goud. Dit is elke cent dubbel en dwars waard geweest.
Ja.
Dit zou ik morgen weer doen.
Ja, en een ultiem, ultiem geluksmoment.
Extreem.
Is dat een van de mooiste momenten uit je leven?
Ja, vergelijkbaar met de 8 die ik ooit op statistiek heb gehaald. Met heel veel pijn en moeite. Ja. Is dit zeker...
Een goede tweede.
Ja.
Als laatste eindig ik altijd even met... wat misschien nog jouw lessen zullen zijn voor de luisteraars. Wat zij van je verhaal kunnen opsteken.
Nou, eigenlijk wat ik net al een beetje zei over de coronasituatie. Ja. Dat je loopt te janken omdat de kroegen dicht zijn. Ja, nogmaals, gewoon, weet je, count your blessings. Wees gewoon echt dankbaar en voel je ook gewoon gezegend. En voor iedereen die geen MS heeft en luistert, wil ik je eigenlijk ook uitnodigen om naar die 80% te kijken die iemand wel is, in plaats van wat niet werkt. Weet je, probeer ook eens te kijken wat voor potentie iemand met een beperking heeft. Probeer los van dat missende been of die stomazak of die krakkemikkige enkels en rolstoel, weet ik veel. Kijk eens naar wat iemand wel is. Naar wat iemand wel kan en wat diegene allemaal te bieden heeft.
Ja.
Want ik denk dat daar veel meer naar gekeken mag worden.
Vind ik ook. En dat vind ik ook echt een hele mooie om mee af te sluiten.
Top.
Dankjewel. Lieve, lieve Saar.
Hartstikke graag gedaan.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.